staan.
Een hoop geroezemoes. Als jullie allemaal een plaatsje kunnen vinden. Ja. Goedemorgen gemeente. Nou, zoals we allemaal wel kunnen zien, zijn er weer een hele hoop mensen terug van de vakantie. En we zijn blij dat we elkaar ook weer kunnen en mogen ontmoeten. En ook zijn er een flink aantal meer kinderen dan verleden week. Hebben jullie nog een beetje een mooie vakantietijd gehad? Of hadden jullie een hoop regen? Nou, ook regen denk ik. Jullie mogen straks mee met tante Henny en Jolande. Maar de oudste kinderen die blijven vanmorgen in de dienst. En we wensen jullie straks veel luisterplezier. Eventuele vakantiegangers of mensen die voor het eerst in onze gemeente zijn, van harte welkom. Ik zag ook Ali weer aanwezig. Ali de Weert, ja. Gezellig. Ja, ook de mensen die thuis de dienst op een later tijdstip zullen beluisteren, wensen wij Gods rijke zegen toe. En voor we verder gaan wil ik eerst een moment van stilte, zodat we ons kunnen richten op God en ons hart open kunnen zetten. He, om zo ook het woord en de woorden die broeder Wim straks zal spreken een plaats te geven in ons hart en in onze gedachten. Zullen we stil zijn? Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. De kerkraad vraagt uw gebed voor de ouderen, voor de alleengaande en de zieken uiteraard. Blijft ook bijvoorbeeld aan Wessel Laaglandwinde denken, hè? Maar ook aan zijn vrouw, hè? Ze wacht op operatie. Gebed ook voor de jeugdleiding, voor de kinderkerkleiding en natuurlijk de medewerkers. De vakantieeinde nadert en de voorbereidingen voor de vrijdagavonden en de zondagochtend zullen gaan beginnen. Bid voor wijsheid om zo ook onze kinderen en jeugd te onderwijzen. Ik hoorde net dat ook de 10-streetgangers weer terug zijn. Ze hebben een goede week gehad. We zullen later nog wel meer van ze horen. Het was wel uitputtend. Ik hoorde net dat ze een busreis van 10 uur achter de rug hebben. Dus enkele jongeren die zullen we nog missen vanmorgen. Maar dat is niet zo vreemd. Hè? Kunt ook onze Bekken muziekgroep blijven ondersteunen met gebed. We mogen echt dankbaar zijn dat we zo'n geweldige muziekgroep hebben in onze gemeente. En die ons zo ondersteunt in de prijs van onze God. Aanstaande dinsdag komt uw kerkraad bijeen. Mocht u zaken hebben, willen voorleggen, bespreken, dan kunt u even Gert-Jan aanschieten. Woensdagochtend de bekende inloopmorgen voor een bakje koffie en een goed gesprek. Nou, volgens mij was het afgelopen woensdag of die week ervoor was het heel erg druk. Dus start om 10 uur. Donderdagavond werd u van harte uitgenodigd op de gemeentebidstond. En daar starten we om 8 uur. Vandaag hebben we een extra collecte. En deze is bestemd voor de stichting Open Doors. Nou, ik denk dat de meeste mensen het wel weten. Open Doors steunt christenen die vervolgd of onderdrukt worden. Brengt ook bijbels en christelijke lectuur naar gesloten landen. En traint mensen en verleent praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp, in zo'n 50 landen. Dus van harte aanbevolen. Volgende week zullen we zo de Heere wil heilig avondmaal gaan vieren, waarin broeder Freek ook voorgaat. Graag ook gebed voor zijn voorbereidingen. Vandaag gaat voor broeder Wim de Knijf, van harte welkom ook van deze plek, Gods rijke zegen toegewenst. En eerst gaan we God prijzen met muziek. Onder leiding van Margreet, in de zang- en muziekgroep.
Ja. Goedemorgen gemeente. We gaan beginnen met de kinderliedjes. Zijn er nog kinderen die mee willen zingen? Ik zie wel het kindje zitten. Ja. We beginnen met nummer 88, een rivier vol van vrede. Een rivier vol van vrede in mijn hart. een vrolijk geluid voor de Heer. En we hebben instrumentjes, want die had ik de vorige keer ook, maar toen hadden we maar 1 of 2 kinderen. Nu zie ik iets meer. Lien en Annabel wilden wel wat uitdelen. Nummer 30. Pak maar lekker wat instrumentjes, jongens. Nu mogen jullie geluid maken. Straks niet meer. Zijn er nog meer kindjes achterin misschien? Of oude mensen? Ja. Voor wie het niet later kan, hè? Nou, we gaan beginnen. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Of je thuis bent, of buiten, of op straat. Bedankt. Dan mogen de kleinste naar de kinderkerk. Wij gaan verder met kom en prijs de Heere onze God. En dan staat ook dus richt je hart op hem. We mogen vanmorgen beginnen om ons hart te richten op hem. Ondanks alle omstandigheden om ons heen, dat we ja, kijken op hem.
Oh,
Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie. Dat was een lied dat ik de hele vakantie in mijn hoofd had. Heer, u gaf aan mij een vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van rouw. Verder met 177, bedenk al wat waar is. Al wat waardig is. En al wat welluidend is. Onze Jezus. Johan de Heer 150.
Oh, yeah.
Als laatste zingen we 501. Vader mijn God, ik weet niet, ik aanbid u. Heel mijn hart is op u gericht.
Nou, vele van u hebben de vakantie al achter de rug, begrijp ik. Want de echte leegte is voorbij. Ja, is het zo? Ja.
1 week.
Nog 1 week, hè? Ja. Nou, ik hoop dat de vakantie u gebracht heeft wat u ervan verwachtte. En dat geldt voor de kinderen natuurlijk ook. Wat wil je graag met vakantie? Fijn, leuk, spelen, veel zwemmen. Leuke dingen doen, andere dingen beleven, andere kinderen ontmoeten. En het is met ons volwassenen eigenlijk niet anders. We zoeken een beetje een andere wereld. En zelfs al ga je niet echt op vakantie, dan ga je dagjes uit misschien. En anders, ja, dan probeer je toch in die vakantietijd een beetje extra te genieten. Jonge mensen zoeken avontuur, lange vakanties, backpackers, rugzak op en op reis naar weet ik waar. En ook spannende dingen doen, berg beklimmen, bungee jumpen, weet ik wat je allemaal vandaag de dag aan spannende dingen kunt doen. We zoeken verandering, we willen graag mooie dingen zien, oude dingen zien. En misschien ook een beetje rust en stilte. Zou dat een rol spelen vandaag in ons leven, dat we in die vakantie ook wel eens een beetje rust willen genieten? Want oh, onze wereld is zo hectisch vandaag. En kinderen hebben het ook al verschrikkelijk druk. Die gaan van hot naar her elke dag. En vaak een hele drukke agenda. En men zegt wel eens, de tieners, dat zijn de drugsbezette mensen van allemaal. Nou, of dat nou helemaal waar is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat ze vaak ook heel veel bezigheden hebben. Op reis. Ik heb vandaag de titel aan de preek gegeven. Op reis naar Jeruzalem. En dan bedoel ik niet een echte reis. Misschien gaat u wel, u bent er misschien ook wel geweest. Of misschien gaat u ook nog een keer naar Jeruzalem. Dat gun ik u van harte, want dat is zeer de moeite waard. Er gaat veel vanuit de Bijbel ontzettend voor je leven als je in Israël geweest bent. Maar ik bedoel meer het overdrachtelijke Jeruzalem. Jeruzalem, dus de naam zegt het, de stad van de vrede, de Shalom, Salem. Is ook zoals in het Arabisch, is vrede. En Jeruzalem is eigenlijk de plek waar we allemaal naar verlangen. En de uiteindelijke vervulling van alle dingen, waar geen armoede, geen vijandschap, geen ziekte, geen dood meer heerst. En iets daarvan willen we toch ook graag in ons leven beleven. Die ware rust. En ik ga een paar Bijbelgedeelten met u lezen. En de eerste is uit Psalm 131. Een pelgrimslied van David staat erboven. En dat is eigenlijk een lied voor op reis. Er staan een aantal psalmen, zo tussen 121 en wat is het, 134. Dat noemen we de pelgrimspsalmen. Die werden door de Israëlieten gezongen als ze op weg gingen naar Jeruzalem. Want je ging minstens 3 keer per jaar, als het enigszins kon, ging je naar Jeruzalem. Met het feest der ongestuurde broden en het Pesachfeest, het paasfeest. Je ging met het Pinksterfeest, het Wekenfeest. En je ging met het Loofhuttenfeest, als het maar enigszins kon, ging je naar Jeruzalem. En wat zongen ze dan onderweg? Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Nou, toen ik dat tot me door liet dringen, dat dit een lied was om onderweg te zingen, toen dacht ik, nou ja, doordat je nou samen met elkaar voorwaarts, christen, strijders of zoiets, en lekker in marstempo, en dan zongen ze met elkaar, Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is. Is dat nou een lied om onderweg naar Jeruzalem te zingen? Nou ja, ik kan het alleen maar verklaren door eraan te denken dat ze het of zongen toen ze uit Jeruzalem weer terug naar huis gingen, of dat ze bij voorbaat al iets van die vrede van Jeruzalem in hun hart sloten als ze alleen al maar op weg waren. En dat ze zeiden, ik zet alles opzij. Ik streef niet meer naar hoge dingen. Ik ga naar Jeruzalem. En iets van die vrede, die heb ik nu al te pakken. Want ik voel het nu al, alsof ik een kind ben dat net de borst gekregen heeft. Dat staat er letterlijk. Alsof helemaal verzadigd al ben, terwijl ik ben nog op reis naar Jeruzalem. Een ander verhaal, op reis naar Jeruzalem, staat in Lucas 10. Ook een reisavontuur. Want als je de hoofdstukken die ervoor zijn leest, dan ontdek je dat Jezus met zijn leerlingen op weg is naar Jeruzalem. En dan staat in vers 38, Lucas 10 vers 38. En toen ze verder trokken, op weg naar Jeruzalem, ging hij een dorp in waar hij gastvrij ontvangen werd door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha, moet je eens opletten of wat voor moderne bewoording is. Dat komt ook door de nieuwe Bijbelvertaling die dat heel herkenbaar dicht bij onszelf brengt. Hè? Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Nou ja, we kennen dat allemaal. Hè. We zijn zo druk met alles. We willen ook zo goed tevoorschijn komen voor onze gasten. We willen het aan niets laten ontbreken. Logeren onderweg. En dan zegt Jezus toch, ja, uiteindelijk is dat wat Maria heeft gekozen, is toch het beste. Ik weet niet of jullie nog de kinderbijbel van Karel Eijkman woord voor woord je herinneren. Het was in de jaren 60 en 70 een bekende kinderbijbel. Hij was een tikje gewaagd af en toe. Tikje vrijzinnig, soms ook aangepakt. Maar ik herinner me uit die kinderbijbel een tekeningetje bij dit verhaal. Dat je Jezus met een blauwe theedoek na afloop ziet helpen afdrogen. Nou, dat vond ik toch heel grappig gedacht. Het is een beetje gewaagd ook. Maar Jezus zal zeker niet bedoeld hebben dat hij geen eten hoefde. Want niet samen eten, dat kan helemaal in Israël niet. Dus ik zou me nog best kunnen voorstellen dat dat klopte. Dat hij toch naderhand nog een beetje geholpen heeft met de ouders. Ja. Een reisverhaal ook. Over een andere reis die wij met z'n allen maken, wil ik lezen uit Hebreeën 4. En dan wel vers 1 en 2 en 6 tot 11. Dat is geen makkelijk gedeelte om zomaar te horen en meteen te weten wat gaat het allemaal over. Ik ga het ook niet uitleggen, maar een klein beetje hooguit. Maar dat gaat over de reis die wij allemaal maken als mensheid op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Waar pas de ware rust zal aanbreken. Waar Jeruzalem echt de stad van de vrede zal zijn. Die niet op aarde te realiseren valt, maar die uit de hemel moet neerdalen. Aangezien de belofte, vers 1, om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt om deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in der tijd aan hen, dat is het volk Israël, maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Ik ga verder bij vers 6. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan, en omdat zij, aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten wij dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid van het volk Israël volgt en te gronde gaat. Wat een moeilijke zinnen allemaal. Hè? Zelfs in de nieuwe Bijbelvertaling moet je nog goed oefenen om het voor te lezen, want het is met zin en bijzin en nog weer een tussenwerpsel. Maar we begrijpen waar het om gaat. We zijn nog allemaal op weg naar de ware rust en vrede, die in het ware beloofde land zal heersen. En of dat nou na ons sterven al precies begint, dat is altijd nog een beetje onduidelijk in de Bijbel. Niet alles is ons duidelijk. maar dat er eens een tijd zal zijn dat we in eeuwigheid zullen leven in de ware rust en vrede. En dat we ons mogen inspannen vandaag om die genade die God geeft, want het is niet op grond van onze werken, maar op grond van genade, om die genade ook aan te nemen. En niet ongehoorzaam te zijn en niet alles in de wind te slaan, maar om die rust met elkaar te zoeken. Nou, het allereerste begin van deze preek was iets heel aards. Dat was toen mijn vrouw Willy en ik terugkeerden uit een vakantie die we wilden nog eens een keer een lange caravanvakantie in Italië doorbrengen en Rome zien en in de voetsporen van Paulus treden op de Via Appia. Ze kwam nog gelukt, maar op de terugweg brak ze haar pols. Nou, Clarie weet hoe dat voelt. Het is een hele vervelende ervaring, zeker in het buitenland. En het is daar goed behandeld, goed gezet, maar op een ouderwetse manier, zonder verdoving en zo. Er was geen lolletje voor haar. Maar we moesten toch maar snel terug naar Nederland. Want de beroemde gipsmeester in het Gemini, Jacob Kiefte, is een oud-leerling van me en een goede kennis. En die hebben we de fotootjes even opgestuurd. En die zei, het staat goed, maar kom toch maar gauw hier. Dan kunnen we even kijken of het allemaal in orde is. Toen reden we door het iets boven Basel, door het Zwarte Woud. We waren net gestart van een overnachting daar. En plotseling verschijnt op mijn tomtom in de rechterbovenhoek het woordje rust. Ik dacht, dat is ook wat. Dat heb ik nog nooit eerder gezien in mijn tomtom. Maar het zou niet zo gek zijn dat het ingebouwd zit. Hè? Dus 2 uur rijden, je weet het wel, hè? En dan een kwartier rust. En dat na 2 uur dat woordje verschijnt op je tomtom, rust. Denk erom, nou wordt het tijd om even rust te houden. Maar ik dacht, nee, waarom heb ik dat dan nooit eerder gezien? Later ben ik het verdween op een gegeven moment ook weer. En later keek ik op de kaart en dan blijkt dat die afslag die wij voorbij reden, daar lag een stadje rust aan. En toevallig stond 2 weken geleden een artikel in het Nederlands Dagblad dat in dat plaatsje Roest is het op 1 na drukste pretpark van heel Europa gevestigd. Na Euro Disney in Parijs is dat het grootste pretpark. Dus het doet zijn naam geen eer aan. Maar goed, daar hebben wij niks van gemerkt. We waren immers op reis naar Nederland. En ik dacht, oh, dat zou toch eigenlijk, als het nou waar was, waarom niet? Ze kunnen tegenwoordig technisch zoveel dingen doen. Zou het toch niet zo'n gek idee zijn? Als op onze beeldschermen af en toe eens een mededeling verscheen van zou ik maar eens ophouden met Facebooken en eens meer aandacht aan je kinderen besteden. Of wat zou het allemaal niet kunnen zijn? Van nou heb je lang genoeg getelefoneerd en dan hoor je in de telefoon een stem zeggen, ga nou maar eens op tijd slapen of zoiets. Of boek eens een weekendje met je gezin uit of iets van die aard. Het zou toch eigenlijk best handig zijn. Een tweede aanleiding was een Twitterbericht van Ivan Wolvers. Willy is een volger van hem. Hij is een bekende hoogleraar, arts. Hij heeft kanker gehad, is daarvan genezen, maar nooit helemaal. En die speurt elke dag het hele internet af op het terrein van gezondheid en medische dingen. En op een goede dag kwam er een Twitter van hem binnen en daar zei hij dit. Wij zijn niet geschapen voor het leven dat wij vandaag de dag leiden. En dat haakte ontzettend bij mij vast. Dat ik dacht, dat herkennen wij. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Hij profileert zich niet als een gelovig iemand en hij zei toch, geschapen. Wij zijn niet geschapen voor het leven dat wij vandaag de dag leiden. En hij schreef er ook bij dat de gevolgen die we tegenkomen vandaag soms rechtstreeks daartoe te herleiden. Hoeveel mensen lijden niet aan een burn-out? Hoeveel mensen gaan niet heel gestrest door het leven? Allerlei emotionele stoornissen die we eigenlijk vroeger niet hadden, waar we nooit van gehoord hadden. Ziektes, relatieproblemen, crisis in het leven tot zelfdoding toe zijn vaak terug te voeren tot het feit dat het leven op een of andere manier eisen aan ons stelt waar we niet voor in de wieg gelegd zijn. Dat is een ongelovig iemand dat al zegt. Wat is er dan met het leven van tegenwoordig? Ja, ik zou er heel veel van kunnen zeggen. Maar een paar dingen wil ik toch noemen. Om die herkenbaarheid in ons nog eens wat te versterken. Want we leven in een periode waarin de 24-uur-economie op een of andere manier een soort must schijnt te zijn. Wij worden eigenlijk beschouwd als mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar moeten kunnen benutten. En dat heeft ook te maken met dat we in een hele wereld leven. Dat in Amerika is het 9 uur vroeger dan hier. Zie je, dat is altijd wel lastig. Die handel gaat gewoon door. En we zien het aan de zondagsopening van de winkels. Albert Heijn hiernaast is open. En dat kan misschien soms wel handig zijn. Maar voor sommige mensen, mijn buurman heeft een zaak. En sinds die zondagopening is die man nooit meer thuis bijna. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik noem nog maar eens iets. Die onbereikbaarheidsfobie waarmee wij leven. We zijn bang om onbereikbaar te zijn. En dat heeft zijn goede kanten. Het is fantastisch dat we overal ten allen tijde bereikbaar zijn. Maar ik las in de krant dat 30% van alle mensen neemt bijvoorbeeld zijn werk mee naar vakantie. Dankzij het feit dat je via je computer en telefoon alles kunt voortzetten. En dat kan soms nodig zijn, dat kan soms handig zijn. Maar geeft dat ook niet een hoop stress en gebrek aan ontspanning daardoor. Dat je het nooit eens even helemaal van je af kan zetten. Ik noem een woord, ook een modern woord, infobesitas. Het overgewicht aan informatie waarmee we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bestookt worden. We zijn verbonden met een wereldwijd net van dingen die gebeuren. En het zijn meestal geen leuke dingen waar we 's morgens op ons ontbijtbordje al mee geconfronteerd worden. En is dat wel goed voor een mens? Want je kunt er vervolgens ook niks aan doen. Het gebeurt allemaal, je lijdt eronder, het houdt je gedachten vast, je kunt er soms niet van slapen. Als je 's nachts wakker ligt, lig je erover te denken. En ja, je kunt er niks aan doen. Bijna niks. En dan zo'n trend, vroegen zijn jongeren, wat zou jij nou een moderne trend noemen? En die zei, het taboe om het niet druk te hebben. Je kunt niet zeggen dat je het niet druk hebt. Als iemand een afspraak met jou wil maken en je ziet een gaatje in je agenda deze week, dan zeg je dat niet. Dan zeg je, nou, misschien kan ik over 3 weken wel. Want stel je voor, hij mocht denken dat je het niet druk hebt. Want druk, 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 dat hoort bij het leven van vandaag. Je moet het vooral druk hebben. En dat zijn, als je ook aan mensen vraagt, gaat het met je? Nou, druk, druk, druk. Want dat hoort bij het leven. En alles moet ook maar kunnen. En alles moet ook maar doorgaan. En men zegt wel eens dat als het om die informatie gaat, dat wat wij in een week beleven, en wat prikkels die we krijgen, dat beleefde een boer in de middeleeuwen nog niet in een jaar. Wat? In zijn hele leven. Moet je voorstellen. Moet je voorstellen. Zijn wij wel geschapen voor het leven wat we leven? Ik lees een stukje uit de visie die net afgelopen is. Het is een boek van Frank Mulder, die is de man van Time to Turn. Misschien zegt dat u nog wel iets. Time to Turn was een jongerenorganisatie die 15 jaar geleden of zoiets begonnen. En echt als christenen opstonden om de zaak eens om te keren. Het is tijd om te keren. Een ander soort alternatief leven te leven. Hoe het ook kan, vandaag de dag. En hij heeft een boek geschreven en het heet De Geluksmachine. Ik lees een stukje uit voor. Op Facebook, jongeren, zet je oren open. Op Facebook wemelt het van de succesvolle mensen met leuke partners en familieleden die om de haverklap stralende foto's van weer een gezellige stedentrip plaatsen. En ik ken mensen die dat doen, schrijft hij, maar in werkelijkheid helemaal niet zo gelukkig zijn. Eigenlijk weet iedereen dat het een hyperrealiteit is. Een versie van de werkelijkheid waarin we het continu fijn moeten hebben en gelukkig moeten zijn, maar die niet echt is. Facebook is slechts een van de vele voorbeelden daarvan. Maar we brengen een groot deel van de dag door in een gemaakte werkelijkheid die daar een grote invloed op ons heeft. En die hyperrealiteit prikkelt onze diepste verlangens. En wat is dat diepste verlangen? We willen er allemaal bij horen. En ik denk dat daar veel waarheid in zit. Want het is niet alleen de schuld van de wereld om ons heen, maar het is ook de schuld van hoe wij er zelf mee omgaan. Daar ligt het ook in. We hebben ook een stukje verantwoordelijkheid daarin. We willen erbij horen. We willen een winnaar zijn en geen loser zijn. En zeker als je tiener bent, als je jonger bent, dan wil je toch vooral meedoen met die trends. Je wil niet uit de boot vallen. Je wil erbij horen. Zeker in die fase van je leven, als je jong bent, is dat belangrijk. Maar ook later. Ik wil er ook nog steeds bij horen. En je wilt alle mogelijkheden die we vandaag de dag hebben, het zijn er heel veel, veel meer dan vroeger, die wil je het liefst ook allemaal gelijk benutten en dan allemaal voor 100% ervan genieten. En dan komt Psalm 131 weer ineens in mijn gedachten. We grijpen te hoog. En we putten onszelf en we putten elkaar ook soms uit. Nou, natuurlijk vind je ook heel veel tegenbeweging in de wereld. We kennen ze ook allemaal. Sla de krant open, sla die zondagsbladen eens open. En kijk wat er allemaal aangeboden wordt aan cursussen. Van yoga tot mindfulness. Allerlei soorten van spiritualiteit en esoterische dingen. En boeken en methodes en behandelingen. En voedingsdingen. Noem het maar op. En ook gewoon hele menselijke raadgevingen. Die kun je nog wel eens opvolgen. Gewoon van denk erom, niet alles hoeft perfect te zijn. En geduld is een schone zaak. Niet alle verlangens hoeven meteen, kun je kinderen ook leren. Ga er maar voor sparen en je krijgt het nog niet meteen. Dan leer je ernaar verlangen, want het begeren is meer dan het hebben. Hè? Dat is een oud spreekwoord. Laat je niet opjagen door de mode en de trends. En neem eens een beeldschermloze dag. Dat is wel interessant. Ik las van een boek van een Amerikaanse journaliste. Die op een gegeven dag een inval had en die dacht, ik zou zo graag eens een boek willen schrijven over wat er gebeurt als je alle beeldschermen eens een halfjaartje in de kast zet, inclusief je mobiel. En die dacht, dat ga ik doen met mijn kinderen. Ze stormden s'avonds het huis binnen en ze zei, jongens, vanavond is het de laatste keer dat we tv kijken voorlopig in een half jaar en dat je je mobieltje mag gebruiken. Hij gaat vanavond in de kast. Nou, die kinderen, het waren tieners, die dachten, nou, weer een nieuwe grill van mam. Dat is morgenochtend, als ze opstaat, is het wel weer over. Maar het was niet over. En ze deden het. En waar iedereen bang voor is, dat je er dan niet meer bij hoort. Dat je in een sociaal isolement terechtkomt. Dat gebeurde helemaal niet. Want hun huis werd een ontmoetingsplaats voor allerlei jongeren die het fantastisch vinden. Dat ze daar spelletjes met elkaar speelden. En dat ze daar muziek met elkaar maakten. En dat ze daar boeken lazen. En dat ze daar met elkaar over praten. Dat er weer eens een goed gesprek ontstond. En ze heeft daar een interessant boek over geschreven. Na een half jaar kwamen natuurlijk toch die mobieltjes weer tevoorschijn. Dat kan ook bijna niet anders. Maar als experiment was het bijzonder om kennis van te nemen. Kan toch een idee zijn. 1 dag in de week of zo. En de natuur is ook geweldig. Wist u dat de Noren, in Noorwegen komt veel minder emotionele problemen en psychische problemen voor dan hier. En dat komt door de natuur. Meer dan de helft van alle Noren heeft een huisje in de bergen. En we hebben in de ambassade hebben we een meisje dat woont in Noorwegen. Dan was ze laatst weer hier. En ik zei, ik ga het in een preek over Noorwegen hebben. En ze bevestigde dat het waar was. En toen ik zei, maar is het waar dat die huisjes ook allemaal geen internet hebben? Zegt ze, nou, dat is niet meer zo. Het is niet zozeer de volwassenen die dat niet aankunnen. Maar het zijn de kinderen die niet zonder mobiel en zonder internetverbinding kunnen leven. Ja, dat is die volgende generatie. Maar, op christelijk erf is er natuurlijk ook heel veel wat we vandaag aangeboden krijgen. Alleen je moet het wel willen vinden, je moet het wel op je af durven laten komen. Wat denk je van wat van oudsher, wat we zeiden, je stille tijd. Je stille tijd. Dan moet je kiezen hoor. Ik ben geen ochtendmens. Stille tijd in de ochtend is niks voor mij. Ik val weer in slaap. En ik begin pas, ook als ik moest vergaderen in mijn werkzame tijd, zei ik altijd tegen de secretaresse, denk erom, niet voor 10. Want ik laat me alles in de maag splitsen voor die tijd. Dat gaat gewoon niet. Ik ben daar niet op toegesneden. Maar ieder mens heeft, al is het maar 1 keer in de week of zo, je hebt een tijd nodig om echt stil te zijn. Zegt Guido Gezelle jullie nog iets? Beroemd Vlaamse priesterdichter, de oudere wel, hè? Hoewel ik laatst in een boek van Jan Bremer over Den Helder las, dat hij in de klas van de meester een gedicht van Guido Gezelle moest voorlezen. Dus de oudere generatie weet het nog wel. Guido Gezelle schreef een gedicht, dat komt mij steeds bij deze stof in gedachten. Ik lees het je voor. Kijk, zie je, dan heb ik erin zitten lezen en heb ik het bij de verkeerde bladzijde. Want gisteravond zat ik nog weer andere gedichten te lezen. Even kijken hoor. Het heet Gij bad op ene berg alleen. Het staat op bladzijde 81. Het gaat over stille tijd eigenlijk. De Vlaamse priester. Gij bad op ene berg alleen. En Jezus, ik en vind er geen. Waar ik hoog genoeg kan klimmen. Om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna. Al waar ik ga of sta. Of ooit mijn ogen sla. En arm als ik is er geen één, geen één. Die nood heeft en niet klagen kan. Die honger heeft en niet vragen kan. Die pijn heeft en niet gewagen kan, hoezeer het doet. O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Prachtig, prachtig. Dat herken je zo, hè? Weet je wanneer hij dat geschreven heeft? 1859. Welk technisch ding had je toen? Nou, de stoommachine en de trein, dat was het enige. Dat was het enige. En hij zegt, de wereld zit mij achterna, al waar ik ga of sta of mijn oog op sla. Nou, had geen eens televisie om naar te kijken, niks van het al. Niks van het al. Het is dus ook een keuze die je maakt. Om de berg te beklimmen. En hij klaagt al dat hij niet eens hoog genoeg kan komen. Om iets te proeven van wat Jezus deed. Jezus zocht de Vader in alle stilte. In de bergen en 's nachts. Gewoon de Bijbel laten spreken helpt. Want God heeft erin voorzien. Wat dacht je? 1/3 van al onze tijd die we hebben op aarde. Slapen we. Dat heeft wat te zeggen. Wij zijn geen engelen. Ik denk dat engelen niet slapen, want het zijn geen lichamelijke wezens. Maar God heeft ons zo gemaakt dat we 1/3 van onze tijd slapen. En dat kun je niet in de wind slaan. En je merkt dat er veel mensen slapen. Dat is ook een probleem met jongeren. Je kunt er van alles over lezen op internet. Die slapen te weinig. En daardoor gaan hun prestaties achteruit. Niet stiekem je kinderen aanstoten hoor. Want dat, Ik zie het gebeuren in mijn ooghoek. Ja, op tijd naar bed. En de slaap is ook bijbels gezien. Het is niet zomaar wat hoor. Niet zomaar wat. De dagelijkse rust. De dagelijkse rust. Want wat gebeurde er toen Adam sliep? Hij kreeg Eva terwijl hij sliep. Het verbond wat God met Abraham sloot. Dat gebeurde terwijl hij sliep. En terwijl de storm woedde in de boot met de discipelen. Jezus sliep. Daar gaat een boodschap van uit. En beroemde bijbeltekst. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Heb je ook vroeger niet gedacht dat je toen je een repetitie had de volgende morgen. Dat je je boek dicht sloeg en denkt. Nou ja, ik moet er maar op rekenen dat God het geeft in de slaap. Ja? Ja? Ja, dat had ook een wereldse variant. Leg het boek maar onder je kussen, weet je wel. Ja, nee, dat is geen geloof, hè. Dat is geen geloof. Nou goed, wat dacht je van de wekelijkse rust? God heeft daarin voorzien. De wekelijkse rust. Toen ik 70 was, dacht ik, nou heb ik 10 jaar zondag achter de rug. Zou ik die 10 jaar wel goed benut hebben? Heb je 10 jaar achter elkaar gehad, als je ze bij elkaar optelt natuurlijk, om een stukje sabbat, een stukje van Gods vrede en rust te vieren. En je hebt de jaarlijkse rust in de Bijbel, de feesten des Heren. En God heeft het streng aangepakt. Die zei, ik ben bang dat ze zich daar niet aan houden. Deden ze ook eeuwenlang soms niet. Verplicht feest. Een opdracht van God. Waarom? Omdat wij dat nodig hebben. Lijkt ook veel op vakantie, het Loofhuttenfeest. Lekker tentje bouwen in je tuin, lekker barbecuen buiten. Ja toch? Lijkt erg op vakantie, dat hebben we nodig. Daar heeft God al in voorzien. En de 7-jaarlijkse rust, de sabbatsrust, sabbatjaarrust. En dat is een bekend woord ook vandaag. Hè? Ik neem een sabbatical, zeggen mensen. Hebben ze 6 jaar of langer, hebben ze hard gewerkt. Dan gaan ze een jaar tussenuit. Dat heet ook een sabbatical. En het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ga je eigen leven eens na. Sommige mensen zeggen dat je kunt het leven verdelen in periodes van ongeveer 7 jaar. Dat je iets doet, een bepaalde hobby. En dan doe je weer wat anders. Of je woont ergens en dan wil je weer verhuizen. Ben je soms niet bewust. Maar ga je leven maar eens na. Dat je soms het kunt verdelen in perioden van 1 jaar of 7. En je hebt je jubeljaar. Je zou kunnen zeggen na 50 jaar. Heb je recht op pensioen, 50 jaar werken? Dat is niet zoals de Grieken dat hebben ingevuld, maar die hebben dat wat vroeger gemaakt. Maar wij zeggen, nou, na 50 jaar werken, dan ben je aan je pensioen, dan heb je dat verdiend. Maar graag wil ik met jullie toch nog weer een spaat dieper spitten. Want die rust, ja, hier gaat veel waardevoller advies van uit. Van wat de Bijbel, van wat God al in de schepping heeft gegeven. Maar er is meer. Als je in Spreuken 14 vers 26 leest, dan staat daar in de vrezen van God ligt sterke gerustheid. Nou, wat is nou eigenlijk die echte rust die we zoeken? Die ook je vakantie uiteindelijk niet bieden kan. Die zelfs je stille tijd op zichzelf niet bieden kan. Maar wat is nou eigenlijk de rust die God geeft in wezen? Niet alleen je lichaam, maar ook je diepe innerlijk wie je zelf bent. En ik dacht, eigenlijk is dat toch het meest het weten en geloven dat je erbij hoort. Weet je nog wat Frank Mulder schreef? We zijn allemaal in diepe zin op zoek erbij te mogen horen. En dat je erbij hoort bij God, dat hij onvoorwaardelijk van jou zegt dat jij zijn kind mag zijn en dat hij jouw vader wil zijn. Dat hij je vergeeft, zoals alles wat je nog zou kunnen misdoen, dat heeft hij al vergeven. Dat hij je herstelt in ere. Dat hij je een kostbare parel noemt, die niet te roven is uit zijn hand. Dat hij je ook in de praktijk helpt, zijn troost belooft, zijn leiding belooft. Dat je toekomst verzekerd is tot in eeuwigheid. Dat hij je vrijheid geeft, bevrijding op allerlei terreinen. Dat je geen slaaf meer hoeft te zijn. Dat alle beloftes in de Bijbel ook voor jou gelden. Dat je een nieuwe mens mag zijn, een nieuwe schepping. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, want ik kan nog veel meer noemen. Dat noemen wij je nieuwe identiteit in Christus. Een nieuw mens in Christus. Dat je dat durft te pakken. Dat je dat durft aan te nemen. Dat is eigenlijk, denk ik, de ware rust. Dat geeft vrede. In zekere zin, hoe hectisch je leven ook, want er zijn natuurlijk hectische periodes in je leven. Wat dacht je als je kinderen klein zijn en je hard moet werken om aan je carrière enzovoort. Dat gebeurt natuurlijk ook. En dat kunnen we ook niet altijd ontwijken. En tegelijkertijd kan er een diepe innerlijke vrede in je zijn. Daar kom ik direct nog even op terug. Er was een jonge theoloog die in het programma van Andries... Kijk, dan heb je het nou. Dat programma wordt pas, dat krijg je, dat doet de EO niet, maar dat doet de zendercoördinator. Zegt, nou, daar kijk je niet veel mensen naar, dat mag wel om 11:30 of zoiets. Maar Andries heeft op zondagavond vaak een gespreksprogramma met interessante christenen. En gelukkig hebben we de techniek vandaag dat je het ook op een later tijdstip kunt bekijken. Voor ons is dat te laat tegenwoordig. Vroeger kon ik langer opblijven, maar dat lukt tegenwoordig niet zo best meer. Maar Andries had een jonge vrouwelijke dominee. Leuke meid om te zien, heel fris en met zo'n spontane en zo'n bruisend getuigenis wat zij gaf. Dat zij zei dit, als je weet dat God onvoorwaardelijk van je houdt, dan hoef je niet meer bang te zijn dat je nergens bij hoort. En dan hoef je niet meer naar jezelf op zoek. Nou, dat vond ik een hele diepe. Als je nou weet en gelooft dat God onvoorwaardelijk van je houdt, dan hoef je niet meer zo verschrikkelijk bezig te zijn met jezelf. Om erbij te horen, om er te mogen zijn. En met al die droefheid waarmee veel mensen kampen. Van wie ben ik nou eigenlijk en wat beteken ik nou in deze wereld. En dat kan zijn dat je door talloze oorzaken van je opvoeding of wat dan ook daar problemen mee hebt. Maar als je nou weet dat God onvoorwaardelijk van jou houdt en je bij hem mag horen. Dan hoef je dat gevecht eigenlijk niet te voeren. Ik wil nog een spa dieper. Want het is niet alleen een methode waarmee je die rust zoekt en vindt. Het is niet een geloof alleen in waarheden. Het is vooral ook een persoon. En die persoon is Jezus. En ik wil met jullie die overbekende teksten toch nog maar weer eens even lezen. Want we kennen die teksten zo goed. Maar doen we het ook? Kunnen we het ook van toepassing laten zijn op die dingen van ons gewone leven van vandaag, waar die drukte en die zorgen en dat beeldschermgebruik en onze kinderen en je carrière en al die dingen en de zorg voor anderen allemaal zo op ons aanspringen. Kunnen we toch ook die dingen die Jezus zegt ons eigen maken? En daar onze hulp zoeken en daar onze oplossing en onze ware rust zoeken. Zoek maar eens op Matteüs 9. Toen ik hiermee bezig was, ging dat weer zo tot me spreken. En het is ook fijn dat de nieuwe Bijbelvertaling geeft er soms weer nieuwe woorden aan. Waarvan je denkt, oh ja, Jezus weet het. Hij begrijpt het, want het zijn die dingen waar wij mee bezig zijn. Matteüs 9, vers 36. was Jezus ook op reis. Lees maar in 35. Hij trok alle steden en dorpen langs, gaf onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk, genas iedere ziekte en elke kwaal. En toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Nou, dat vind ik nou in de oude vertaling mooier. Hè? Hij was met ontferming bewogen. Dat vind ik nog ietsje... Ja, dat vind ik nog ietsje mooier. Hij had medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen. Als schapen zonder herder. Denk je dat ook niet wel eens als je in het nieuws hoort en denk je, waar is deze wereld nou naar op weg? Iedereen doet maar. De tijd van richteren, weet je wel. Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. En wat heeft deze wereld, wat hebben wij in groot en klein, en wat heb ik ook persoonlijk? Een herder nodig. En Jezus is met ontferming over ons bewogen. Omdat we er uitgeput en hulpeloos uitzien. En zo voelen we onszelf ook vaak. En zoveel mensen zijn het ook echt. Die zeggen, waar moet ik het nog vandaan halen? Waar vind ik nog rust en vrede in mijn leven? Nou, bij Jezus. Kijk in Matthäus 11. Die woorden kennen we allemaal. Want Jezus zegt, kom naar mij. Vers 28. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem dan mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat wat de wereld van ons vraagt en wat wij vaak zelf van ons eisen en die drukte en dat lawaai en dat moeten en begeren, en de hele commerciële wereld en die verwachtingen die ouders van ons hadden, je baas van je heeft, wat de media je aanpraten, wat de reclame ons wijsmaakt dat we nodig hebben, wat collega's op je drukken, wat vrienden als het ware de maatstaf geven, en jijzelf, wat je jezelf oplegt, dat kan een zware juk zijn. Weet je nog, melkmeisje, juk op je schouders, aan elke kant een emmer, hè? Dat is het beeld wat Jezus gebruikt. Dat juk van de wereld is te zwaar. En Jezus zegt, neem mijn juk, want dat is licht. Veel lichter. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik stel die eisen niet. Het enige wat ik van je vraag, is dat je het bij mij neerlegt. En weet dat gewicht, dat is al gedragen. Geef het maar aan mij. Geef het maar over. Moeilijk, hè? Overgeven. En ik word me steeds, naarmate ik met die preek meer en meer bezig ben, ja, begint het mezelf ook toe te spreken in de zin van het ouder worden betekent ook loslaten en overgeven. En nou heb ik daar nog niet zo heel veel last van, maar ik voel het wel aankomen dat dat bezig is te gebeuren. En Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Die wereld, dat is Babel. Dat zegt Frank Mulder, vergeet niet, we wonen in Babel. En we denken wel eens dat Babel het beloofde land is, want het is toch leuk. Sommige dingen zijn heel erg leuk in de wereld. En sommige van al die drukte en die vakanties en wat we allemaal doen en van die beeldschermen is allemaal heel erg leuk. En het is ook zo, dat is ook heel leuk, maar het is Babel. Het is toch Babel. En het drukt zwaar op ons. En lees maar in de Openbaring, in de Openbaring 18 en 19, wat Babel is, dan herken je veel van het leven van vandaag. Wat daar in Babel gebeurt, met handelaars en slavernij en mensen die gaan voor goud en sieraden enzovoorts allemaal. Die hele buitenkantwereld van vandaag, die zie je daar beschreven. En in, waar heb ik het? In dit stilte, in de stilteglossie, een oud-eeuw-collega zit hier achter. Mirjam van der Vecht. Dat was ook zo eentje, die alles wilde. En die opbrandde. En toen ze weer een klein beetje opkrabbelde, toen zei ze, dat gaat anders worden. En zij heet stiltecoach. Organiseert allerlei dingen op het gebied van stilte. Stilte wandelingen, stilte vakanties, stilte concerten. Nou, hoe ze dat doet, weet ik niet hoor. Maar dus serieus. Ik denk dat de muziek heel zacht staat. Je oren moet spitsen om het te... Nou ja, ik heb er nooit een bij gewoond. Maar er staat bijvoorbeeld een verhaal van een man in. Hoe heet hij? Gabriel Antonius. Die was zo op dat hij 40 dagen in een klooster ging. En daar beleefde hij alle ups en downs die je mensen die met zichzelf geconfronteerd wordt meemaakt. En het beviel hem zo goed dat hij na 40 dagen tegen de pater zei, ik blijf. En toen zeiden ze, dat is geen goed idee. Wij blijven wel, maar jij niet. Ga terug naar de wereld. Want wat je hier ervaren hebt, dat Jeruzalem, wat je hier ervaren hebt, dat kun je meenemen naar Babel. En daarmee kun je het in Babel volhouden. Want die vrede, die stilte kluis waarin jij hier verkeerd hebt, die kun je meenemen in je hart. Kijk, en dat is nou wat de Israëlieten deden toen ze uit Jeruzalem reisden. En die prachtige woorden van Psalm 31 spraken van, ik ben volkomen verzadigd. Ja, die ging ook weer terug naar al hun zorgen en moeite. Maar ik koester geen gedachten hoger dan mij voegen. En ik ben als een gespeend kind, als een kind dat net de borst gehad heeft bij zijn moeder. En ik denk dat wij ook weer na de vakantie allemaal wel een beetje moeite hebben om het gewone leven weer op te pakken. En als je nog moet, dan komt dat ook weer een moment. Komt altijd weer een moment dat het overgaat. En ik had altijd al een beetje, als de vakantie op de helft is, dan begon ik het al een beetje te voelen. En dan dacht ik, nee, niet aan het denken, ben je normaal. Dat gewicht wat alweer op je valt. Maar je kunt het meenemen. En wat je kunt meenemen is het feit dat je continu al je zorgen en moeite bij Jezus kunt neerleggen. Corrie ten Boom noemde het altijd zo mooi. Hij zegt, ja, wij pakken elke avond ons koffertje voor Jezus uit. En als we het dan bij hem neergelegd hebben, dan pakken we het weer in. En we sjouwen het de volgende dag weer mee. Dat moet je niet doen. Leg het bij hem neer. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. En zo mooi als het hier staat, die gebukt gaan onder lasten. En ik zal je rust geven. En het enige juk wat hij je oplegt, is dat je het bij hem zoekt. En het overgeeft aan hem. Wat is het evangelie actueel voor de wereld van vandaag? Dat het ons ook helpt om te leven in een wereld waar we eigenlijk niet voor geschapen zijn. En die Babel heet. Maar we verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. En iets daarvan nemen we straks al mee naar huis. En nemen we de week in. Nemen we mee naar ons werk. Nemen we mee naar school. Nemen we mee in al de hectiek en spanning. Een prachtig lied zingen. Daar kun je allemaal antwoord in geven. In dat lied. En ik hoop dat je dat ook kunt doen. Amen. samen een moment stil zijn. En dan willen we samen ook bidden. Elkaar ook bij de Heer leggen. Deze wereld ook voor zijn troon brengen. Ja, Heren, we lazen het in uw woord dat het goede nieuws al zo lang geleden verkondigd is. Ook aan uw volk. En daarom willen we vandaag de dag ook in eerste instantie aan hen denken. En bidden voor de vrede van Jeruzalem en de vrede van Israël. Dat het Jeruzalem, waarvoor zoveel geweldige beloftes gelden, dat ook het echte Jeruzalem uw vrede mag ervaren. En dat uw toekomst ook nu al de rust in de stad en in Israël teweeg brengt. Heren, we dachten eraan, we hadden het erover dat deze wereld als een kudde is zonder herder. En we bidden dat u over deze wereld waakt. En we weten het ook en geloven het ook, dat het niet uit de hand loopt. Dat u de wereld in uw hand houdt. En dat bidden we ook voor alle christenen in vervolging. Het zijn er zoveel geworden. Voor alle christenen op de vlucht. En we bidden dat u ook, ja, dat wat we kunnen doen, dat u ons daar ook in bemoedigt en bevestigt dat we het ook doen. Ook hier in onze stad. We danken u voor het feit dat we leven in relatief vrede en welvaart. En dat we daarmee ook heel goede dingen kunnen doen. En dat we, ja, kunnen genieten van onze mooie dingen die er zijn, onze vakanties. En we bidden ook in ieder die er nog van geniet op dit moment, dat hij iets van die ware vrede en rust en recreatie, herschepping mag vinden. En we bidden ook dat u ons alle leidt in dat wat we in deze wereld te doen hebben. Soms zijn we zo zwaar belast. En dan, ja, dan kan zoiets ons ontzettend aanspreken, dat we aan uw voeten zouden kunnen zitten en dat we er zouden voor kunnen kiezen om ook af en toe die berg te beklimmen en te zeggen: Heer, ik wil u zoeken. Ik wil alles bij u neerleggen. Ik wil bemoedigd worden. Ik wil kracht ontvangen. Ik wil ook weer in mijn geloof groeien dat als u mij 100% aanvaardt, dan hoef ik niet meer zo driftig op zoek naar mezelf. En om mezelf te verwerkelijken. Om zelf iemand te zijn. Om erbij te horen. Heer, we zijn dankbaar dat we bij u horen in eerste instantie. In die geweldige woorden die tot u tot ons spreekt, dat we uw kind mogen zijn. En zo bidden we dat u bij ons bent. Ook alle die met moeite en ziekte te maken hebben. We bidden u voor de jongeren, de kinderen. Heer, wilt u ook tot hun jonge harten spreken. En het bestaan van u en de rust die u geeft ook al aan hun ervaring toevoegen. Zoals ik het zelf als kind al ervaren heb. Dat ook zij dat mogen ervaren. Dat uw rust en vrede hun harten verblijdt. En hun moed en kracht geeft om het leven in Babel straks ook goed vol te kunnen houden. Ja, Heer, zo dragen we elkaar aan u op. En we danken u voor het kostbare feit dat we hier samen waren. En we bidden voor alle die in de wereld vandaag al samen geweest zijn en nog samen zullen komen, dat u nabij bent en dat u hun harten versterkt in welke omstandigheden ze ook verkeren. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan een slotlied zingen en de collecte rond laten gaan. Is de hele collecte voor Open Doors? Twee collectes. En de tweede is voor Open Doors. Jij mag het zeggen. Ja, doe maar. Moet je deze gebruiken?
Als we toch wachten op de collecte, wil ik nog wel eens reageren op deze preek. Wij zijn gisteren teruggekomen van Teen Street en het thema was home. Dat betekent thuis en eigenlijk vind ik het heel goed deze preek aansluiten bij wat wij daar mee mochten krijgen. Wat u ook gezegd heeft over dat we niet thuis zijn in deze wereld. Dat wij eigenlijk hemelburgers zijn en dat wij daarom eigenlijk op een plek zijn waar we niet thuis horen. Dat we mogen weten dat we altijd thuis zijn bij God, waar we ook zijn. Al zijn we dus op vakantie, zijn we op ons werk. Dat we zijn nog niet in de hemel, dus we moeten nog een tijdje met deze wereld doen om erin te leven. Maar dat we mogen weten dat we altijd, hoe moeilijk het ook met ons gaat of zo, dat we mogen weten dat we thuis zijn bij God en dat Hij van ons houdt en dat we daarin ook kinderen van Hem mogen zijn. Ik denk dat we als dienst hier nog wel iets meer hierover zullen delen. Dus was een kort stukje, omdat het gewoon voor mij zo mooi aansloot. Bedankt.
We zingen 699. graag de zegen meegeven die aan het eind van de Hebreeënbrief staat, die de schrijver aan zijn lezers meegeeft, waar sprake is van de grote herder der schapen. En als we gelezen hebben dat Jezus al vaak dacht dat deze wereld een kudde is zonder herder, dan zijn die woorden ook vandaag voor ons. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. En mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie alle eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wens u een hele goede zondag, een hele goede week, een nieuwe start na de vakantie, of als u de vakantie nog tegemoet hebt, een leuke vakantie. Geniet van elkaar, geniet van de koffie en de thee, de gesprekken, de kinderen, wat niet al.